Goedemorgen, fijn deze morgen met elkaar te zijn om de lofliederen met elkaar te zingen, om de Heer te eren en hem te prijzen. En we willen nu ook een gedeelte overdenken uit het woord van God en ik wil dat graag met u doen naar aanleiding van een gelijkenis die de Heer Jezus vertelt. Ja, een metafoor over de ware wijnstok. Dat vindt u in Johannes hoofdstuk 15. Maar voordat we dat gaan lezen, wil ik met u een aantal versen uit het Oude Testament lezen om u te laten zien dat het volk van Israël ook vaak met een wijngaard wordt vergeleken. En daartoe wil ik eerst lezen uit Jesaja hoofdstuk 5. Jesaja hoofdstuk 5. Ik lees een paar versen. Mijn beminde had een wijngaard op een vruchtbare heuvel. Hij spitte hem om en zuiverde hem van de stenen. Hij beplantte hem met edele wijnstokken. In het midden ervan bouwde hij een toren en hij hakte een perskuip daarin uit. Hij verwachtte dat hij goede druiven zou voortbrengen, maar hij bracht stinkende druiven voort. Nu dan, inwoners van Jeruzalem en mannen van Juda, oordeel toch tussen mij en mijn wijngaard. Wat is er nog meer te doen aan mijn wijngaard dan wat ik eraan gedaan heb? Waarom heb ik verwacht dat hij goede druiven zou voortbrengen, terwijl hij slechts stinkende druiven voortbracht? Nu dan, ik wil u graag bekendmaken, want wat ik met mijn wijngaard ga doen. Ik zal zijn omheining wegnemen, zodat hij verwoest zal worden. Ik zal een bres slaan in zijn muur, zodat hij vertrapt zal worden. Ik zal er een wildernis van maken. Hij zal niet gesnoeid worden of geschoffeld, maar doornen en distels zullen er opschieten. En ik zal de wolken gebieden geen regen erop te laten neerkomen. Want de wijngaard van de Heer van de legermachten, het huis van Israël en de mannen van Juda zijn zijn lievelingsplant. Hij verwachtte goed bestuur, maar zie, het werd bloedbestuur. Gerechtigheid, maar zie, het werd geschreeuw. Tot zover uit Jesaja hoofdstuk 5. Ik lees deze gedeelte alleen maar om aan te tonen dat het volk van Israël ook wordt vergeleken met een wijngaard. Nog een vers uit Jesaja 27, het tweede vers. Op die dag zal er een wijngaard zijn van bruisende wijn. Zing ervan en beurtzang. Ik, de Heere, bescherm hem. Elk ogenblik bevochtig ik hem, opdat de vijand hem niet kan beschadigen. Bescherm ik hem nacht en dag. Ik weet niet of u het contrast ziet tussen hoofdstuk 5 en hoofdstuk 27. Maar dat contrast is wel duidelijk, lijkt mij. Nog een vers uit Jeremia. Jeremia hoofdstuk 2. En daarna Psalm 80. Jeremia hoofdstuk 2. Vers 21. Ik had u evenwel geplant, een edele wijnstok, een volkomen betrouwbare stek. Hoe bent u tegenover mij dan veranderd in wilde ranken van een uitheemse wijnstok? Want al zou u zich nog met loog wassen en zou u zeep in overvloed gebruiken, uw ongerechtigheid blijft een vlek voor mijn aangezicht, spreekt de Heere. Hoe kunt u dan zeggen, ik heb mij niet verontreinigd, ik ben niet achter de Baals aangegaan. Zie uw weg in het dal, erken wat u gedaan hebt, enzovoort. En tenslotte Psalm 80 uit het Oude Testament. Psalm 80. Ik lees toch maar de eerste paar versen om ook het hele beeld duidelijk te krijgen. Herder van Israël, neem ter oren, u die Jozef als schapen leidt, u die troont tussen de cherubs, verschijn blinkend. Wek uw macht op voor de ogen van Ephraim, Benjamin en Manasse en kom ons verlossen. O, breng ons terug. Doe uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden. Heere God van de legermachten, hoe lang zal uw toorn branden tegen het gebed van uw volk? U geeft hun tranenbrood te eten en laat hun tranen drinken uit een matenbeker. U hebt ons voor onze buren tot een bron van ruzie gemaakt. Onze vijanden spotten onder elkaar. O God van de legermachten, breng ons terug. Doe uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden. U hebt de wijnstok uit Egypte uitgegraven, de heidenvolk en verdreven en hem geplant. U hebt een plaats voor hem bereid en hem wortel doen schieten, zodat hij heel het land vulde. De bergen zijn met schaduw bedekt geweest, zijn takken waren als machtige ceders. Hij breidde zijn ranken uit tot aan de zee, zijn jonge loten tot aan de rivier. Waarom heeft u een bres geslagen in zijn muren, zodat alle voorbijgangers op de weg hem leeg plukken? Het zwijn uit het woud heeft hem losgebroed. Het wild van het veld heeft hem afgegraast. O God van de legermachten, keer toch terug. Keer naar de hemel, keer neer uit de hemel en zie om naar deze wijnstok. De stam die uw rechterhand geplant heeft en dat om de zoon die u voor uzelf sterk gemaakt hebt. De wijnstok is met vuur verbrand, is afgekapt. Uw volk komt om door de bestraffing van uw aangezicht. Laat uw hand rusten op de man van uw rechterhand, op de mensenzoon die u voor uzelf sterk gemaakt hebt. Dan zullen wij ons niet van u afkeren. Behoud ons in het leven, dan zullen wij uw naam aanroepen. Heere, God van de legermachten, breng ons terug. Doe uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden. Nou, tot zover de gedeelten uit het Oude Testament. En het mogen u duidelijk zijn dat het volk van Israël op meerdere plaatsen wordt vergeleken met een wijnstok. Waar God veel aandacht aan besteed heeft. Maar op enig moment was het hopeloos. Heeft God die wijnstok aan haar lot overgelaten. Maar in deze psalm, maar ook in de profetieën van Jesaja, mogen we zien dat er een gebed is. Heere, laat ons terugkeren. Breng ons terug. En dat brengt me naar het gedeelte wat de Heer Jezus vertelt aan zijn discipelen in Johannes 15. Johannes 15 staat in de context van de laatste week, de zogenaamde Lijdensweek, de week waar we nu ook zijn ingegaan, volgens onze kalender dan. En de Heer Jezus die is nog enig moment samen met zijn discipelen, heeft intimiteit met zijn discipelen. Eigenlijk begint dat in Johannes hoofdstuk 13, ik zoom er toch ook even op in. Johannes hoofdstuk 13 begint met de woorden: en voor het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat zijn uur gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader, heeft hij de zijnen die in de wereld waren en die hij lief gehad had, tot het einde. Hij wist dat zijn uren gekomen was. Meerdere malen lezen we, met name in het Johannes-evangelie, dat ze hem het leven wilden ontnemen, maar zijn uren was nog niet gekomen. Maar hij wist de timing. Hij wist dat zijn uren gekomen was. En ik lees nog even verder in dit gedeelte, Johannes hoofdstuk 13. Toen dan de maaltijd plaatsvond, let goed op, toen dan de maaltijd plaatsvond, en de duivel Judas Iscariot, de zoon van Simon, al in het hart gegeven had hem te verraden, stond Jezus, die wist dat de Vader hem alle dingen in handen had gegeven, en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging, op van de maaltijd. Ik weet niet hoe het u gaat in uw fantasie, ik heb het misschien wel eens vaker aangehaald. Dit zijn die bekende zondagsschoolverhalen, we kunnen daar toch een beeld bij vormen. En in onze gedachten, en dat werd misschien ook wat verteld verbaal, van nu het was Pascha en de knecht om de voeten te wassen was niet aanwezig. Ik waag dat te betwijfelen. Dat vullen we in, dat zijn aannames. Er staat hier heel duidelijk, tijdens de maaltijd stond Jezus op. Hij wist dat de Vader hem alles in handen had gegeven. Tijdens de maaltijd dus. Ze waren al rondom de tafel. Ze hadden al plaatsgenomen. De maaltijd was al begonnen. De Heer Jezus, die wist dat de Vader hem alles in de handen had gegeven. Hij stond op, legde zijn kleed af, omgordde zich met een doek. En vervolgens gaat hij de voeten van de discipelen wassen. In dit beeld gaat het niet of de voeten nou vuil of schoon waren. De Heer Jezus laat hem voorbeeld na. Dat zeg je ook later in deze geschiedenis. Ik heb u een voorbeeld nagelaten. Doe gij evenzo. Hier, tijdens de maaltijd, toont de Heer Jezus zich als een dienaar. Als een dienstknecht. Hij is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En als we de Heer Jezus niet aanvaarden als een dienstknecht in ons leven, zullen we nooit zijn voorbeeld als dienaar kunnen navolgen. Hij komt bij u, hij komt bij mij, zoals hij bij Petrus kwam. En wat is uw antwoord? Nee, heren, mijn voeten niet. De Heer zegt, ook jouw voeten, Petrus. Want als ik jou de voeten niet was, heb je geen deel aan mij. Zo komt de Heer ook bij u en bij mij. En wat zegt u? Laat hem, aanvaard u hem als dienstknecht. Nogmaals, het gaat hier niet om of de voeten schoon of vuil waren, of het gaat er ook niet om of die voeten al gewassen waren of niet. Het gaat erom dat de Heer Jezus een voorbeeld nalaat tijdens de maaltijd. En zo is de Heer Jezus bij zijn discipelen, in de context van intimiteit. En hij toont zich nogmaals als dienstknecht. En hij zegt vervolgens, ga heen, doe even zo. Als we de Heer Jezus hebben aanvaard als dienaar in ons leven, zendt hij ons uit. Zoals de Vader mij gezonden heeft in deze wereld, zo zend ik ook u. Nou, dat is de context al. Het begint in Johannes hoofdstuk 13, zei ik. In Johannes hoofdstuk 14 vertelt de Heer Jezus over zijn heengaan. Het begint met de woorden van, uw hart wordt er niet ontroerd. Geloof in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en een plaats gereed gemaakt heb, kom ik terug. En ik zal u tot mij nemen, opdat u ook zult zijn waar ik ben. Hij vertelt over zijn heengaan. Ik ga weg en de discipelen begrijpen er niks van. De Heer Jezus zegt, in het huis van mijn vader zijn vele woningen. Ik ga heen om plaats gereed te maken, om voor u plaats gereed te maken. En als ik heen gegaan ben, dan kom ik terug. Vele verwijzen naar aanleiding van dit vers naar de zichtbare wederkomst van de Heer Jezus Christus. Nu, laat ik dat vooropstellen. Ik geloof inderdaad dat de Heer Jezus weerkomt. Fysiek. Zoals hij van de Olijfberg is heen gegaan, deze Jezus zal op de gelijke wijze terugkomen, schrijft hij aan zijn discipelen. Maar in de context van dit gedeelte hoeven we daar niet op te wachten. Als u verder leest in dit gedeelte, zegt de Heer Jezus meerdere malen, ik kom terug, ik zal jullie niet als wezen achterlaten, ik kom terug. En de discipelen zijn er fysiek getuige van geweest. Na 3 dagen is hij inderdaad opgestaan, is hij verschenen aan zijn discipelen. Nou, dat mag een korte tijd heten. Waar in Johannes 16 meerdere malen over gesproken wordt. Een korte tijd, ik kom terug. Een korte tijd, ik kom terug. En wij als kinderen van God, hoewel wij fysiek, de fysieke wederkomst van de Heer Jezus verwachten, belijden we, hij is met ons. Ik zal je niet begeven, ik zal je niet verlaten. Ik spreek even naar Johannes hoofdstuk 17, misschien dat we daar zo meteen nog eventjes verder op inzoomen. Johannes hoofdstuk 17... Gebed van de Heer Jezus, zegt hij, ik ga weg. Ik ga naar de Vader. Ik wil dat jullie blijven in deze wereld. Ik zend jullie in deze wereld. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik jullie in deze wereld. En een paar versen zegt hij, ik wil hebben dat jullie zijn waar ik ben. Nou, dat is natuurlijk niet logisch. De Heer verlaat deze wereld. Hij gaat naar de Vader. Hij zegt, ik wil dat jullie blijven in deze wereld. En hij zegt, ik wil hebben dat jullie zijn waar ik ben. Dat is misschien niet logisch, maar het is wel waar. Wij hoeven niet te wachten op de wederkomst van de Heer. We hoeven ook niet te wachten op ons stervensmoment. We mogen zijn waar Hij is. En dat is zijn verlangen. Als we op dit moment als kinderen van God bij elkaar zijn, dan belijden we dat we daar zijn waar Hij is. Over stenen gesproken. Denk eventjes aan Jacob. Ook hij had een steen en hij legde zijn hoofd op dat kussen. En nadat hij geslapen heeft, maakte hij er een gedenksteen van. En hij noemt deze steen Bethel, huis van God. Kent u die steen? Een levende steen. Ja, dat is Petrus, die praat over levende stenen. Dat zei hij ook. Dat is ook mooi. Maar, huis van God. Wij zijn als kinderen van God, als gemeente van God, inderdaad als levende stenen aan elkaar gevoegd, gefundeerd op die ene steen. En we vormen het huis van God, want we belijden, God is met ons. Hij woont te midden van zijn kinderen. Dus wij hoeven dat niet vooruit te schrijven, wat in Johannes 14 staat, in het huis van mijn vader zijn vele woningen. Nee, we mogen nu al intrek hebben in die woning. Ook al ja, staat er nog heel veel te wachten, laten we daar ook duidelijk over zijn. Maar laten we, zeg maar, anticiperen op datgene wat komt. Laten we dat naar ons toe halen. En dan mogen we te midden van deze onrustige wereld, van deze wereld vol onvrede, vol onrust, de rust en de vrede en de blijdschap ervaren vanwege de tegenwoordigheid van onze Heer en Heiland. Dat was Johannes 14, waar hij spreekt over de Heilige Geest. Ik lees even een paar versen. We hebben in het derde vers gelezen, ik zal heen gaan en om plaats voor u te bereiden en ik kom terug en ik zal u tot mij nemen, opdat jullie ook zijn mogen waar ik ben. Dat mag een realiteit zijn vandaag. Vers 18, ik zal u niet als wezen achterlaten, ik kom weer naar u toe. Vers 23, is heel opmerkelijk, daar wordt notabene het meervoud genoemd, de drie enige God. Jezus antwoordde en zei tegen hem, als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen en mijn vader zal hem lief hebben en wij zullen naar hem toe komen en intrek bij hem nemen. Het is alsof de Heer Jezus wil zeggen van, ja, over wie hebben we het nou? Hebben we het nou over de Heer Jezus? Hebben we het nou over de Heilige Geest? In de context wordt inderdaad ingezoomd op de Heilige Geest. Of hebben we het over God de Vader? Wij zullen tot u komen. We zullen je niet verlaten. De drie enige God vertegenwoordigt in het leven van een kind van God. Vers 28, u hebt het gehoord dat ik tegen u gezegd heb, ik ga heen, maar ik kom weer naar u toe. Als u mij lief had, zou u zich verblijden, omdat ik gezegd heb, ik ga heen naar de Vader, want de Vader is meer dan ik. Ik zei het al, de discipelen zijn daar ook fysiek getuigen van geweest. In Johannes 20 lezen we dat de dag van de opstanding de Heer Jezus verschijnt aan zijn discipelen. En toen zij Jezus zagen, verblijden ze zich. En de Hebreeënbrief staat in hoofdstuk 2. Maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En dat geeft reden voor blijdschap. We mogen hem zien. We mogen ons verblijden in zijn tegenwoordigheid. We mogen hem zien in het volbrachte werk dat hij gedaan heeft, in de opstanding, en we mogen hem zien zitten aan Vaders rechterhand. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Dat brengt ons bij hoofdstuk 15. Hoofdstuk 14 eindigt met de woorden, sta op, laten wij van hier gaan. Jezus is daar samen met zijn discipelen, en er komt een moment dat hij de weg naar Gethsemane met zijn discipelen bewandelt. Ik weet niet precies wat de context is. Sommigen zeggen van, hij wandelt door een wijngaard en dat is aanleiding om te spreken over de ware wijnstok. Anderen zeggen, en misschien is het beide wel waar, hij ziet het ornament boven de tempel, dat zou wel een druiventros zijn, een gouden druiventros waar de zon op schijnt. En de Heer Jezus wijst daarop en zegt tegen zijn discipelen, ik ben de ware wijnstok. Ik ben de ware wijnstok. En mijn vader is de wijngaardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij, opdat zij meer vrucht draagt. Heer Jezus zegt, ik ben de ware wijnstok. En er zitten ranken aan die wijnstok. En het doel van die ranken is vrucht dragen. En onderstreep hier maar het woordje, geen vrucht en meer vrucht. Dat is het doel. Een rank die geen vrucht draagt, is nutteloos. Die verspeelt alleen maar energie, maar een rank die vrucht draagt, die wordt gereinigd door de wijngaardenier. En de Heer Jezus die zegt, mijn vader is de wijngaardenier en hij Hij bemoeit zich met de wijnstok en met de ranken. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Opmerkelijk is dat bij de voetwassing, de Heer Jezus zegt, jullie zijn niet allen rein. Judas zat er nog bij, maar hier is Judas weg. En de Heer Jezus spreekt tot zijn discipelen. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Het woord dat reinigt. Het woord dat heiligt. Het woord voedt op en leidt ons. En dan komt de opdracht. Blijf in mij en ik in u. Het doel is vrucht dragen. Het doel is dat we vrucht voortbrengen. En we kunnen alleen maar vrucht voortbrengen als we in hem blijven zoals hij in ons blijft. Blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht draagt, onderstreep het woordje geen vrucht, kan dragen uit zichzelf als hij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet als u niet in mij blijft. Duidelijke vergelijking is eigenlijk niet mogelijk. De Heer Jezus die spreekt deze metafoor, deze vergelijking uit, om duidelijk te maken van er moet een connectie zijn tussen de rank en de wijnstok. Als die connectie er niet is, dan is het waardeloos. En dat was het geval met het volk van Israël. Ik verwijs even naar de versen die we ter inleiding hebben gelezen. Er was geen verbinding. De verbinding werd verbroken. En uiteindelijk moest God komen met zijn oordeel. Ook met betrekking tot zijn volk. Blijf in mij en ik in u, zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als hij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok. Opnieuw zegt de Heer Jezus, ik ben de wijnstok. Jullie werden geacht de wijnstok te zijn. Jullie werden geacht vrucht voor te brengen. Maar het is mislukt. Maar ik ben de ware wijnstok. Zonder mij kun je niets doen. Blijf in mij. Een ernstige boodschap zien we in deze vergelijking. Ik ben de wijnstok, schrijf u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Onderstreep het woordje veel vrucht. We hebben al geen vrucht gehad. We hebben meer vrucht gehad. En hier zien we veel vrucht. Want zonder mij kunt u niet doen. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buiten geworpen zoals de rank en verdort. En men verzamelt ze en werpt ze in een vuur en zij worden verbrand. Ernstige boodschap. Geen vrucht zoals het met het volk van Israël gebeurde. Als er geen vrucht is. Als ze niet blijven in het woord van God. Dan is er scheiding. En dan is het waardeloos. En dan komt de landman. En die hakt het weg. En gooit het in het vuur. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, heb je het weer, en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Hieruit spreekt opnieuw die intimiteit die er is, die relatie die er is, die gemeenschap die er is met de ware wijnstok. Het zoeken naar zijn wil. Het gaat niet om onze heerlijkheid, maar het gaat om zijn heerlijkheid. Het gaat om vrucht ter ere van hem. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt, dat we veel vrucht dragen. Ik lees nog een paar versen verder, vers 16. Niet u hebt mij uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u ertoe bestemd dat u zou heen gaan en vrucht dragen. En dat u vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar vraagt in mijn naam, hij u dat geeft. Blijvende vrucht. Ik weet niet of u die trits hebt gevolgd. Geen vrucht, meer vrucht, veel vrucht, blijvende vrucht. Alles houdt verband met de verbinding die we hebben met de Heer Jezus Christus. Alles houdt verband met het feit dat we de Heer Jezus hebben aanvaard, zoals Sint Petrus dat ook uiteindelijk heeft gedaan, als degene die ons te voeten was. Als degene die naar deze wereld gekomen is om ons te dienen. Alles heeft te maken met onze relatie met hem. Wij kunnen alleen maar gaan en vrucht dragen als we hem hebben aanvaard als onze dienstknecht. En als we blijven in zijn woord. Uw woord is de waarheid, schrijft de apostel meerdere, of zegt de Jezus trouwens, ik ben de ware wijnstok. Het is overigens de laatste ik ben die de Heer Jezus heeft gezegd in deze, of in het Johannes Evangelie, 7 keer komen we dat tegen, ik weet niet of ik het allemaal kan, je kunt me wel helpen, ik ben, woord des levens, we hebben er 1, ik ben, licht de wereld, 2, ik ben,
brood
des levens, ja, brood des levens, ja, maar niet, oké, 2 dus, hè. Ja, brood des levens, ja. Ik ben, wat zei je ook weer?
Ik ben de weg, de waarheid.
Ja, we hadden er 2 nou. Ja. Oké, licht van de wereld. De weg, de waarheid en het leven, dat is 3.
De goede herder,
is 4.
De lot.
Je moet je van lot zoeken. Het is wel waar hoor. Maar het staat niet in mijn zin te geven.
De deur!
5. De wijnstok, hè? 6. Mis er nog 1. Pasen. De opstanding. En het leven. Nou, we zijn er gekomen. Hij openbaart zich als de ik ben. Ik ben. Zoals God zich in het Oude Testament geopenbaard heeft aan Mozes. Wat is uw naam? Wie moet ik zeggen die mij gezonden heeft? En God zegt, ik ben. En de Heer Jezus openbaart zich hier in Johannes Evangelie als de grote ik ben. En we zullen die lijn kunnen aanvullen met de rots. Natuurlijk. We zullen zoveel meer kwaliteiten kunnen benoemen waarin de Heer Jezus vertegenwoordigd zijn in de Heer Jezus. Ik ben. Hij is de grote ik ben. En hier zegt hij tenslotte, ik ben de ware wijnstok. Blijf in mij. Laten we toch nog even naar Johannes hoofdstuk 17. Ik heb het vers al aangehaald. Vader, vers 24. Ik wil dat waar ik ben. Eigenlijk zijn er ook woordspelingen. Ik ben. Hè? Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt. Opdat zij mijn heerlijkheid zien die u mij gegeven hebt. Omdat u mij hebt lief gehad voor de grondlegging der wereld. Vader, ik wil dat zij zijn. Waar ik ben. De Heere geven dat we ons zo vertegenwoordigd mogen weten rondom Hem. Dat we daar zijn waar Hij is. Dat Hij is waar wij zijn. Dat we verbonden zijn met die ware wijnstok. En dat we het volk van Israël als beeld mogen zien hoe zij gefaald hebben. Maar hoe uiteindelijk, ook dat hebben we gelezen in de profetieën, ook God een plan heeft met zijn volk. De Heer zegene zijn woord.